Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik vooruit een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Dit is Verhalen voor het slapengaan. De Max Havelaar is uit. En dus is het tijd voor een nieuw werk uit de Nederlandstalige literaire kanon. Na de Max Havelaar, dat in 1860 verscheen, springen we nu 34 jaar verder, naar het einde van de eeuw. En duiken we de komende tijd in een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Het is een boek waarvan ik de eerste zin nooit zal vergeten. Dat zou zomaar kunnen komen doordat het een zin is die veel vragen oproept en best een sterke manier is om een roman te beginnen, al is dat natuurlijk subjectief. Maar ik denk dat ik het me vooral zo goed herinner doordat mijn docent in Nederlands hem vroeger niet vaak genoeg kon herhalen als we het over het naturalisme hadden. De zin was namelijk de volgende. Mijn vrouw is dood en al begraven. En volgens mijn docenten was dit een geweldig voorbeeld voor het determinisme van het naturalisme. Maar waarom is dat zo? Op de eerste pagina vertelt de hoofdpersoon dat hij zijn vrouw heeft vermoord, en in de rest van de roman legt hij in de ik-persoon uit hoe dat zo heeft kunnen gebeuren. Eigenlijk is de hele roman één groot excuus, waarin hij de schuld van zichzelf afschuift en vertelt hoe het de schuld van de omstandigheden is dat hij zijn vrouw heeft vermoord. Hij kon simpelweg niet anders. En dat is precies waar het naturalisme om draait. Om het onvermijdelijke noodlot van elk mens. Het naturalisme gaat ervan uit dat wij alleen maar het product zijn van verschillende deterministische factoren. Zoals onze etnische afkomst, de omgeving waarin we opgroeien en de omstandigheden die op het moment spelen. Eigenlijk heeft de mens dus geen vrije wil. En is er geen enkel ander eindstation denkbaar dan het eindstation dat jou door de omstandigheden is opgelegd. De literaire stroming is een reactie op de romantiek en hangt nauw samen met het realisme van rond die tijd. Waar ze in de romantiek de focus legt op kunstenaars en helden, zijn het bij het naturalisme vaak de zieken en zwakken die in de spotlight staan. In plaats van dat er een romantisch beeld wordt geschetst van de werkelijkheid, wordt de lezer zogezegd met de neus op de feiten gedrukt, om ze als het ware te ontnuchteren van de romantiek. Een nagelaten bekentenis is hiervan een heel goed voorbeeld. Marcellus Eemans wordt gezien als een van de eerste Nederlandse naturalisten. En misschien ook wel een van de meest trouwe of echte naturalisten van Nederland. Zijn werk was een voorbeeld voor de tachtigers, maar met hen hield hij zich maar weinig bezig. Eemans wordt gekenmerkt door zijn radicale pessimisme en fatalisme. Zelf noemde hij het leven één grote aaneenschakeling van teleurstellingen, zonder al te veel mogelijkheden voor ontsnapping aan het noodlot, en vond hij het leven in de kern zinloos. Het is dus veilig om te stellen dat het niet een al te gezellige man was om uit te nodigen op je verjaardagsfeestjes. Volgens mij is daarmee de toon goed gezet en kunnen we ons opmaken voor een flinke dosis pessimisme en fatalisme. Maar eens in de zoveel tijd is een beetje pessimisme ook wel oké. Ik zal het in ieder geval zo leuk mogelijk proberen te maken. Dit is Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Een nagelaten bekentenis. Mijn vrouw is dood en al begraven. Ik ben alleen in huis. Alleen met de twee meiden. Dus ben ik weer vrij. Maar wat baat me nu die vrijheid? Ten naasten bij kan ik krijgen wat ik sinds 20 jaar, ik ben 35, verlangd heb. Maar thans durf ik niet te nemen en zo heel veel zou ik er toch niet meer van genieten. Ik ben te bang voor elke opwinding, te bang voor een glas wijn, te bang voor muziek, te bang voor een vrouw. Want alleen in mijn nuchtere morgenstemming ben ik mezelf meester en zeker te zullen zwijgen over mijn daad. Toch is juist die morgenstemming ondraaglijk. In geen mens, geen werk, geen boek zelfs enig belang te stellen, doel en willoos om te dwalen door een leeg huis, waarin alleen het onverschillig schuwe gefluister van twee meiden rondwaart als het verre gepraat van bewakers om de cel van een afgezonderde krankzinnige. Nog maar aan één ding te kunnen denken met het laatste beetje begeerte van een uitgedoofd zenuwleven en voor dat ene ding te sidderen als een eekhoorntje voor de fascinerende blik van een slang. Hoe houd ik zo'n afschuwelijk leven dag in dag uit ten einde toe nog vol? Zo dikwijls ik in de spiegel kijk, nog altijd mijn gewoonte, verbaast het me dat zo'n bleek, tenger, onbeduidend mannetje met doffe blik, krachteloos geopende mond, velen zullen zeggen dat mispunt, in staat is geweest zijn vrouw, de vrouw die hij op zijn manier toch lief had, te vermoorden. En toch is het waar. Even waar als dat ik met de grootste leukheid het gejammer van mijn schoonouders heb aangehoord, dat ik volmaakt kalm naast de oude man en tegenover mijn zwager, door de volle straten heen, achter Anna's lijk naar het kerkhof ben gereden. Dat ik met droge ogen de kist in het graf heb zien neerdalen. De verpletterde vader naar zijn diep bedroefde vrouw terugkeren en dat ik nu weer thuis, in dit huis waar alles nog van haar spreekt, zonder smart, zonder wroeging en ook zonder blijdschap, zonder hoop om dol, alleen maar bang, bang voor elk geluid, bang vooral voor mijn eigen stem. Soms, bijvoorbeeld 's nachts, of wanneer ik me verbeeld dat iemand achter de deur me beluistert, moet ik hardop uitroepen, ik heb haar vermoord. Trillend van angst en plotseling doorkild, open ik dan dadelijk alle deuren. Doorzoek ik alle kasten om zeker te zijn dat mijn geheim nog altijd niet verraden is. Vind ik dan zelf mijn daad zo buitengewoon, zo ongehoord, zo vreselijk? Ach nee, daarvoor heeft zich alles veel te geleidelijk aaneengeschakeld. Sluit ik mijn ogen en leef ik mijn leven nog eenmaal in gedachten door, dan is het me volkomen duidelijk hoe ik allengs zo ver ben gekomen. Ik heb zo'n dwingende lust het eens te vertellen, dat ik het voor de veiligheid maar op zal schrijven. Het moet eruit. Misschien zal ik het dan beter kunnen zwijgen en mogelijk zijn er mensen, of zullen er mensen komen, die mijn levensproces belang inboezemt. Wie weet hoeveel net als ik zijn die het pas beseffen zullen wanneer zij zich aan mij hebben gespiegeld. Om te doen begrijpen hoe verschillend ik mezelf voorkom van de overgrote meerderheid der mensen, is het niet genoeg dat mijn bekentenis aanvangt met de dag waarop ik mijn overleden vrouw leerde kennen. Ik moet opklimmen tot de eerste ervaringen die mij mijn duister binnenste ontsluierden. Mijn geheugen is nooit bijzonder goed geweest. Ik zie mijn jeugd dan ook niet meer voor me als een doorlopende reeks van gebeurtenissen, maar herinner me alleen de enkele ogenblikken waarop ik sterke, doorgaans onaangename, indrukken ontving. Een van mijn eerste en pijnlijkste ondervindingen was mijn intrede op de lagere school. Wat ik me van die omgeving nog kan voorstellen is een grote, grauwe ruimte, waarin een massa giechelende kinderen bijeen zitten, bewaakt door een norse onderwijzer. Voor de klasse staat een reusachtig zwart bord. Tegen de grijze wanden hangen fletsgetinte blinde kaarten. Duidelijker herinner ik me het gevoel van iets kleins, iets zwaks, iets nietigs te zijn. Verlaten en verloren in een vijandige bende. Het konijntje uit een van mijn prentenboeken, dat levend in een hok vol wilde beesten wordt gegooid. Dat al die ogen mij vijandig aankeken, besefte ik dadelijk, en ofschoon er meer dan 25 jaar overheen zijn gegaan, heeft niets die indruk van vijandigheid weer uit kunnen wissen. Nog altijd moet ik het hok, met wilde dieren bevolkt, binnengaan, zodra ik me onder mensen wil bewegen en nooit vermag een redenering het wantrouwen te onderdrukken waarmee ik mijn zogenaamde broeders nader. Al gauw volgde mijn eerste vechtpartij, beter gezegd mijn eerste botsing, die op een vechtpartij had moeten uitlopen, maar inderdaad eindigde met mijn vlucht. Geruime tijd had ik met instinctieve schuwheid alle grotere en forsere jongens weten te vermijden. Eindelijk werd ik door een van hen net zo lang getergd dat mijn vuist in een overschuiming van drift hem een stomp toebracht. Dat zal ik je betaald zetten, riep hij uit. En toen bij het uitgaan van zijn overmoedig schetterend stemgeluid achter me aanklonk op de trap, begreep ik wat er buiten volgen zou. De gedachte van stand te houden kwam wel in me op, maar ach, zo flauwtjes. Beneden gekomen keek ik een ogenblik verwilderd door me heen. En toen zijn vierkant bruin gelaat boven enige kleinere jongens in de deuromlijsting verscheen, had ik ook in de verte een voortwandelende agent opgemerkt. Ik zette het op een lopen en sloot me zwijgend bij de politiedienaar aan. De man keek eens op me neer, maar zei niets. De joelende jongenstroep volgde ons op een grote afstand. En het werd me duidelijk dat ik een lafaard was. Maar al te dikwijls heb ik de opmerking horen maken, een mens die zijn fouten kent, is ook in staat ze uit te roeien. Ach, ach, wat moeten zij die zo spreken met weinig zelfkennis bedeeld zijn? Stel dat een gierigaard, uit schaamte over zijn ondeugd, want kent hij hem toch wel goed, handenvol geld uitdeelt. Hij schijnt vrijgevig te zijn geworden. Maar is hiervan iets meer sprake dan van een schijn? Zal hij in zijn binnenste niet altijd de tegenzin om weg te geven waarin het kenmerk van de gierigheid bestaat, blijven gevoelen? Al leert een doofstomme verstaan wat iemand zegt, hij kan het daarom nog niet horen. Mijn lafheid was volstrekt niet overwonnen toen ik in mijn later leven, gewapend met de wetenschap dat niemand mij oplette, soms een volle zaal dorst binnengaan. Voor het nieuwe, het onbekende, ben ik altijd teruggedeinsd. En toch heb ik er altijd naar gehunkerd. Aan dergelijke tegenstrijdigheden is mijn ziel rijk. Ik snak bijvoorbeeld naar aandoeningen en ontwijk toch al wat mijn gemoedrust kan verstoren. Dat de bekentenis van laf te zijn alle lezers dadelijk tegen me moet innemen, weet ik. Maar begrijpen ze in hun onrechtvaardigheid niet dat ik veel liever dapper ware geweest? Wat is het toch onzinnig een mens te veroordelen om lichamelijke en geestelijke gebreken, waaraan hij immers volmaakt onschuldig is? Denkt iemand soms dat hij ervan geniet? Is het zo prettig zich geminacht te weten? Lafheid is de onvernietigbare worm gebleven, die aan de vervulling van al mijn wensen heeft geknaagd en het zijn nog altijd mijn bangste nachten wanneer ik in een droom weer voor het eerst de school betreed of het hazenpad kies voor een sterker, dapperder individu. Natuurlijk dacht ik als jongen niet dat mijn vreesachtigheid onoverwinnelijk zou blijken. Integendeel maakte ik me diets dat zijn vanzelf verdwijnen moest voor een toenemende kennis van mensen en toestanden. Ik rekende erop dat de ondervinding haar zou vernietigen, terwijl zij me juist beletten zou ondervinding op te doen. Nu was dit in zoverre toch juist gezien, als ook een opgedrongen ondervinding wel iets aan me had kunnen hervormen. Gesteld eens dat er geen agenten in de buurt waren geweest, ofwel dat de omringende jongens mij het vluchten hadden belet, dan zou ik wel tot tegenweer genoodzaakt zijn geworden. En als mijn eerste antagonist eens geweken waren voor een toevallig raak aankomende vuistslag, wie weet hoeveel moed de zelfoverschatting me dan had ingeboezemd. Met wat verstandige dwang hadden mijn ouders aan mijn ongelukkig bestaan dus wel een betere plooi kunnen geven. Evenwel, wie vraagt zich voor het huwelijk af of hij tot uitoefening van zulke verstandige dwang in staat is? Niet om onzentwil, maar omdat vader en moeder naar een aardig speelpopje verlangen, wordt een kind de levenstaak opgelegd. Intussen fantaseerde ik als jongen mij het ideaal van een man, die altijd zeker is van zijn zaak. En voorgevoelende dat ik nooit zulke man zou worden, deed ik al mijn best hem tenminste uiterlijk na te bootsen. Dit is, voor zover ik me herinner, mijn eerste poging geweest om mijn ware natuur te verbergen onder een aangenomen rol. Naderhand ben ik in dit comediespelen zo goed opgedaan dat het mij, hoe slecht ik ook speelde, onmogelijk is geworden ooit weer eenvoudig mijzelf te wezen. Beproefde ik het nog eens, dan kwam ik me voor geen zelf meer te hebben, niets anders te zijn dan een zielloos organisme zonder één neiging, één afkeer, één opinie, één drang. In de regel echter riepen mijn neigingen en afkeren, mijn opinies en drangen me toe. Sluit ons op in je binnenste, want we zijn buiten model, verboden in de samenleving der mensen. En hoe beter ik mijn waar ik leerde verbergen onder een personage de circonstance, des te onverschilliger werd ik voor de verkeerdheid van mijn aandriften of daden, zolang ze maar onopgemerkt bleven. Berouwd heeft me nooit iets anders dan een onhandigheid. Was liegen een noodzakelijk gevolg van het rollenspelen? Ik loog bovendien zonder noodzaak, ja, geheel zonder reden. Dat een jongen die kattenkwaad heeft uitgevoerd het niet zo nauw met de waarheid neemt, wie zal zich daarover verwonderen? Waarom echter beweerde ik van Scheveningen te komen wanneer ik in het bos had gewandeld? Waarom zei ik ongevraagd, we hebben platen bekeken, als ik met een kennis soldaatjes had opgezet? Tegenwoordig heeft die aandrang om in de eenvoudigste omstandigheden van het leven iets anders dan de waarheid te zeggen, veel van zijn kracht verloren. Maar nog altijd ben ik trager in het geven van een juist relaas dan in het opdissen van een fabeltje. Ik heb wel eens moeite gedaan om te weten te komen of mijn ouders misschien leugenaars waren geweest. Maar die pogingen hebben tot geen resultaat geleid. Wie hen gekend hadden, logen het. Doch hun verklaringen boezemden me geen vertrouwen in. Stelen zonder liegen is ondenkbaar. Liegen zonder stelen ook? Voor mij heeft het stelen alleen in mijn zeer jonge jaren veel verleidelijks gehad. Aan een gestolen knikker hechtte ik toen dubbele waarde en eer ik durfde te roken, stal ik al sigaren uit vaders schrijftafel. Bedriegt mijn geheugen me niet, dan nam ik zelden of nooit iets uit hebzucht weg. Wat mij aanlokte was het prikkelende van een plotselinge, onlogische verrijking. Ook mijn kras egoïsme spruit niet voort uit grote gehechtheid aan mijn eigendom. Veeleer is het product van mijn steeds binnenwaarts gerichte blik, die het leven en het leed van anderen niet opmerkt. Mijn kennissen, vrienden heb ik nooit gehad, kwamen er niet licht toe mij om een dienstbetoon te vragen. Maar deden zij het, dan weigerde ik zelden. Goedhartigheid was dit niet, daarvoor bleven ze mij te onverschillig. Vermoedelijk dreef me de ijdelheid, die zich gestreeld voelde door het ongewone verzoek. Dat deze ijdelheid me nooit eerzuchtig heeft kunnen maken, heb ik altijd toegeschreven aan lichamelijke zwakte. Elke poging om te volharden greep mij zodanig aan dat ik slechts uitputting, geen bevrediging kon vinden in de overwinning van hinderpalen. Weinig dingen hebben mij in mijn jongelingsjaren meer verbaasd dan de ambitie van mijn medescholieren om elkander de loef af te steken. Als ik hen van plannen hoorde spreken om op één te komen, als ik de zenuwachtigheid gadesloeg waarmee zij de cijfers van hun driemaandelijks rapporten vergeleken, als ik hun buien van plezier opofferende werklust waarnam, dan was het me te moede, alsof ik, met mijn kalme onverschilligheid voor officiële onderscheidingen, met mijn volkomen gebrek aan belangstelling in het oordeel van mijn meesters en mijn onlesbare dorst naar afwisselende pretjes, een wezen van geheel ander, ik gaf toe, slechter, gehalte was dan al de overigen. De woorden vooruitkomen en beroemd worden oefenden niet de minste aantrekkingskracht op mij uit. Wel begreep ik dat iemand die arm is leren moet om later met zijn wetenschap geld te kunnen verdienen. Maar de jongens hadden me verteld dat mijn papa vermogend was. De omstandigheid dat hij niets meer uitvoerde scheen dit te bevestigen. Waarom zou ik me dus moeite geven voor zulke onaangename dingen als algebra, cosmografie of maten en gewichten? Was papa rijk genoeg om zonder iets te verdienen zich al de pretjes te verschaffen die hij begeerde, dan zou dit met mij, zijn enige zoon, ook het geval zijn. Ik nam me wel voor andere, interessantere, avontuurlijkere plezieren op te zoeken dan papa deed, die alleen afleiding voor zijn zenuwachtigheid en zeldzame spijzen of wijnen voor zijn gebrek aan edelust scheen te verlangen. Maar voor de verwezenlijking van mijn nog zeer onduidelijke idealen was het stellig niet noodzakelijk dat ik bijzonder goed kon rekenen of 's nachts de namen der sterren opnoemen. Ik leerde uitsluitend wat me een beetje toelachte, als geschiedenis, of wat ik meende later nodig te zullen hebben, als aardrijkskunde, vreemde talen. En geen straffen, geen voorspiegelingen van beloningen, geen vriendelijke of deftige vermaningen waarin staat mij tot een krachtinspanning te verleiden waarvan het nut mij onduidelijk bleef. Zo leuk mogelijk beredeneerde ik mijn ganzen doen en laten en de argumenten om iets te doen moesten al heel krachtig zijn, wilden zij over mijn aangeboren traagheid, die tot later dreef, zegevieren. Dit voorzichtige stil overwegen, deze afzondering van mijn actieve makkers, dit argwanend nooit toegeven aan een opwelling van het ogenblik, bezorgde mij natuurlijk de reputatie van achterhoudend, geluiperig, loens te zijn. Ik vernam het wel eerst op latere leeftijd, maar had toch reeds als jongen het gevoel dat niemand me mocht leiden. Nu stond tegenover zoveel gebreken wel het voordeel dat ik volstrekt niet afgunstig was, maar van naderbij beschouwd was dit een zuiver negatieve deugd. Ofschoon ik nooit iemands vermogen, iemands positie heb benijd, is naderhand mijn haat tegen de zogenaamde normale mensen toch voortgekomen uit wangunst. Als knaap benijdde ik hun dat zij meer pret hadden als jongeling, dat zij meer emoties wisten te vinden als man, dat zij tevreden konden zijn. Veel minder dan anderen had ik met mijn kennissen of met ouderen omgang. Op school verveelde ik me. Buiten staat mijn aandacht bij de les te bepalen. Op straat zocht ik de eenzaamheid uit vrees voor onzachte botsingen met ruwere makkers. Thuis lieten een ziekelijke vader en een brommige moeder mij geheel aan mezelf over. Toch werd ik wel eens uitgevraagd en moesten die beleefdheden wel eens beantwoord worden. Zulke feestdagen waren voor mij marteldagen. Dan hoorde ik de andere jongens spreken over hun wedijveren, dat mij koud liet, over hun grappen, waaraan ik geen deel durfde te nemen. en nooit voelde ik mij eenzamer, meer verstoten dan in het gezelschap van mijn tijd en tot zekere hoogte lotgenoten. Ik stond buiten alles en terwijl ik me verbeeldde met mijn eerste mislukte vechtpartij de kring te hebben verlaten, zag ik geen kans er ooit weer in door te dringen. Natuurlijk had dit ten gevolge dat de anderen mij uitlachten, minachten en soms alle tegelijk aanvielen. Dan moest ik me wel verdedigen en deed ik het of met blinde wanhoopsrazernij of met al de kleine listen en valsheden die tegenover zulk een overmacht de kansen enigszins gelijk maken. Dit belette echter niet dat ik regelmatig het onderspit dolf en uit dit voortdurend gevoed minderheidsbesef ontwikkelde zich een machteloze verbittering. Van die verbittering, waar tegenover geen liefde stond, was ik me reeds op mijn 12e jaar helder bewust. Maar vele jaren van aanhoudende zelfbeschouwing en zelfontleding zijn nodig geweest om me te doen begrijpen hoe zij was opgegroeid en waarom zij onuitroeibaar moest blijken. Dat was het eerste gedeelte van Een Nagelaten Bekentenis. We hebben tot nu toe gelezen hoe de ik-persoon heeft verteld dat zijn vrouw dood en begraven is. En hoe hij niet kan begrijpen dat zo'n zwakzinnig iemand als hij ertoe in staat is geweest om haar te vermoorden. Hij vertelt hoe hij zonder enig gevoel van schuld of schaamte met zijn schoonouders naar de begrafenis is geweest. Maar ook hoe hij zichzelf in zijn eigen huis niet meer veilig voelt en bijna gek wordt. Vervolgens vertelt hij letterlijk dat hij zijn daden niet verafschuwt, omdat alles zich daarvoor veel te geleidelijk heeft aaneengeschakeld. Wanneer hij zijn ogen sluit, zegt hij, is het volkomen duidelijk hoe het is gekomen dat hij bij dit noodlot is uitgekomen. Vervolgens gaan we terug naar zijn jeugd, waarin hij vertelt hoe hij schuilt bij een agent om een gevecht te voorkomen en hoe de welvarende positie van zijn vader ervoor zorgt dat hij zich niet interesseert in school. Hier krijgen we dus al te weten hoe zijn milieu zijn persoonlijkheid heeft gevormd. Wat voor hem dus voor de basis heeft gezorgd voor de rest van zijn leven, waarin hij uiteindelijk zijn vrouw vermoordt. Hierin zien we dus heel sterk het deterministische naturalisme terug. We zijn alleen maar wat de omstandigheden van ons maken. Zoals je merkt is de roman vanuit de ik-persoon verteld. Dat is nu misschien normaal, maar toen ter tijd was het heel ongebruikelijk en was hij een van de eerste die dit deed. Deze vertelvorm zou de indruk moeten wekken dat het hoofdpersonage een willoos voorwerp is, dat uiteindelijk niets anders kon dan zijn vrouw vermoorden. We volgen zijn monoloog en zijn gedachtegang, waardoor ook wij uiteindelijk hopelijk tot de conclusie zullen komen dat het vermoorden van zijn vrouw de enige optie was. Maar daar zullen we in de rest van de roman achter komen. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen Wordt Slapen Gaan en dan zie. / hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.